Goedemorgen en gezegend Pasen. Ik heb het al een beetje moeilijk met zo'n cliché-uitdrukkingen. Zalige kerst, gezegend Pasen. Dat zijn van die uitgesleten clichés. Dingen die we uit gewoonte bijna zeggen. En ik denk dat het af en toe is goed is om na te denken, waarom zeg ik dat? En als ik zeg gezegend Pasen, wat bedoel ik dan? Bedoel ik dan een prettige herinnering aan een feest, aan een gebeurtenis die grosso modo 2000 jaar geleden gebeurd is? Eigenlijk een soort 1302. Een overwinning. En koppel ik daar misschien nog een toekomstvisie aan van, Jezus is toen 2000 jaar geleden gestorven, opdat ik straks in de eeuwigheid kan leven. En is een gezegend Pasen niet meer dan, Jezus is 2000 jaar geleden gestorven en straks, misschien volgende week, maar misschien nog binnen 10 jaar, misschien nog binnen 100 jaar, komt Jezus terug. En dan is er feest voor ons. Ik denk dat je dan maar een stuk van het gezegend Pasen beleeft. Omdat Pasen meer is dan Jezus 2000 jaar geleden gestorven en heeft mij een hoopvolle toekomst gegeven. Dat is allemaal waar. En dat is belangrijk om dat te weten en het is belangrijk om dat te vieren. Maar eigenlijk is gezegend Pasen zeggen, ik vier het leven. Ik vier het leven, want ik weet, Jezus is opgestaan en Jezus leeft in mij, voor mij, door mij. En het is dus eigenlijk niet een soort verjaardag waarmee we een geschiedenis herdenken, maar een verjaardag die reflecteert in ons dagelijks, zou moeten reflecteren in ons dagelijks leven. Die me elke dag iets zegt. Eigenlijk zouden we elke dag Pasen kunnen vieren. Dat is wat Jezus eigenlijk wil. Dat is waar God het eigenlijk om te doen is. En niet dat we één dag in het jaar er een hoogdag van maken en nu is het Pasen en nu gaan we stilstaan bij het lijden van Christus, bij de opstanding van Christus. Bij de kracht van de opstanding van Christus. En we willen daar vandaag eens een speciale dienst rond maken. Pasen is meer dan dat. Ik, bij die voorbereidingen was ik er aan het denken van, Gie had in het begin ook gezegd, we hebben eigenlijk een hectische week. Er zijn een heleboel dingen gebeurd. Al die aanslagen, dat komt heel dicht bij ons nu. En dan zijn er van die nationale rouwmomenten. En ook daar heb ik het soms een beetje moeilijk mee. Niet dat er geen nationale rouwmomenten mogen zijn, die mogen er zijn. En misschien op zo'n moment is dat misschien wel nodig. Maar ik zei het gisteren nog, denk ik, tegen Reindert. Er sterven waarschijnlijk in het verkeer jaarlijks meer mensen dan er maandag bij de aanslagen zijn gevallen. En al die mensen, die hun pijn is even diep, is even erg, maar er is geen nationaal rouwmoment voor. Dat passeert tussen de dagelijkse dingen. De schoonzus van Willy is overleden. Gisteren hebben we de begrafenis gehad van Theo Lejeun. De mama van Monica is overleden. Dat zijn dingen die dan zomaar passeren. Nochtans is het verlies voor al die mensen even belangrijk. Even diep. En dan kun je denken, als je dan zo'n week achter de rug hebt waar verschillende mensen in je kennissenkring ontvallen. En misschien ook mensen buiten onze kennissenkring. Ik weet niet in hoeverre dat je het weet. Die jonge man van Diksmuiden. Dat is een christen van Diksmuiden. Dat was iemand die nog op de kampen heeft gezeten met Arnoud en met Reindert. Dus iemand uit evangelische kringen. Dus het zit soms dichterbij dan dat je denkt. Als je al die dingen hebt, dan denk je van, goh, kun je op zo'n moment kunt je over Pasen spreken? Kun je over hoop spreken? Het lijkt wel of de pijn in deze week moet overheersen. Maar ik denk dan, juist dan, als de pijn van het verlies groot is, juist dan kunnen we onze hoop uitspreken. Want daar maken we het verschil. Dat mensen kunnen zien, die zijn niet hopeloos. Die hebben inderdaad dat vooruitzicht. En dat neemt niet alle pijn weg. Onze hoop op Christus neemt niet de pijn weg van iemand die gemist. We moeten ons daar niet zelf wijsmaken maken van, we zijn christen, wij hebben hoop, we zullen opstaan. Het kan ons allemaal niet schelen of we doodgaan. Aan de ene kant is dat waar, hè? Paulus zegt van, leven is Christus, sterven is winst. Amen, sterven is winst. Maar dat wil niet zeggen, als je iemand hebt waar je je leven mee deelt, je man, je vrouw, je kinderen, en je moet die missen, stel dat die een aantal jaren op reis gaat, dan mist je die. Je ziet die niet meer, die band is niet meer zo. En nu met Skype en wat weet ik allemaal, dat is allemaal minder zwaar. Maar toch, wringt dat een beetje. Moet je aan Reindert vragen. Zijn vriendin is nu 4 maanden in Finland en hij mist die. Ik kan skypen elke avond, hè, maar toch, dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. En dat is net zo met iemand die we verliezen uit ons leven. Van, ik weet, hij is niet dood. Ik weet dat hem leeft en ik weet dat ik hem straks zie. Maar ik mis hem toch vandaag. En dat moeten we niet wegwissen, dat moeten we niet uitvegen. We moeten zeggen van, wees blij, want... Ja, oké. Okay. Wees blij, rust in de zekerheid. Christus' overwinning is een feit. Maar ik denk dat je gerust mocht zeggen van, ik mis hem. Of ik mis ze. Ik kan gerust. Maar toch op zo'n moment denk je van, is het goed om stil te staan bij wat Christus doet. Wat Christus gedaan heeft. En ik wil u nog een paar versen lezen uit Korinthe. 1 Korinthe 15. In Korinthe 15, en dan zie je heel dat hoofdstuk, heel Korinthe 15, gaat over de opstanding en sterven, opstaan, nieuw leven, opstandingslichaam. Ik kan niet heel dat stuk lezen, als je dat wilt, doe dat thuis, maar het is echt een prachtig hoofdstuk om iets van die opstanding te begrijpen, dat het meer is dan geschiedenis, dat het meer is dan toekomst. Maar ik wil lezen vanaf vers 20. Dus 1 Korinthe 15, vanaf vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen rang, in zijn eigen orde. Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dat is nog altijd een stuk onze vijand. Maar Paulus zegt hier van, maar nu Christus is opgestaan. Dat is een vaststaand feit. Dat werd al een stuk in twijfel getrokken. Als je het begin van hoofdstuk 15 leest, dan zie je dat Paulus begint te betogen. Maar Jezus verscheen aan Petrus. Jezus verscheen aan de twaalven. Jezus verscheen aan Jacobus. Jezus is verschenen aan meer dan 500 broeders. En dan zegt hij tegen de Corinthiërs, en als je daarom twijfelt, daar leven de meesten nog van, ga je het vragen. Omdat er ook toen al mensen waren die dachten van, ja, een soort droom van die mensen geweest. Ze hebben gedroomd, gehoopt, wishful thinking, dat Jezus is opgestaan. En Paulus zegt, nee. Er zijn er nog meer dan 500 en die hebben het gezien. En één of twee of tien kunnen misschien een beetje meegesleept zijn, wishful thinking. Maar het zijn verschillende mensen op verschillende momenten, op verschillende plaatsen, die Jezus gezien hebben. Jezus is opgestaan. En dat is belangrijk. Jezus is opgestaan. En soms denk ik van, ja, maar... Mensen stellen nu dan die vraag van, ja, waarom moet dat allemaal? Waarom moest Christus sterven aan dat kruis? En wat is de zin, wat is dan de kracht van de opstanding? Een paar weken geleden was Johan van Brabant hier. Dan zei, eigenlijk zijn wij christenen, als je dat van buitenaf bekijkt, een beetje dom. Want wij hangen een marteltuig op als getuigenis. Als hij stelde voor dat je in een samenkomst een elektrische stoel aan de muur hangt. Waar zijn wij soms? Wat doen wij? En dat kruis is een marteltuig. En soms denk je van, goh... Was er voor God geen ander middel? Moest Christus aan dat kruis sterven? Kon God niet gewoon zeggen van, Oké, Eva, het is misgegaan, zand erover, we beginnen opnieuw. Kon God dat niet? Is God zo trots dat hij dat niet kan? Dat God niet kan zeggen van, oké. Vergeven. Waarom moest Christus sterven? Waarom moest Jezus opstaan? Wat is de belang daarvan? Waarom kan vergeving niet gemakkelijker? Ik denk dat het wezen van waar het over gaat in Gods woord. Waarom kan het niet zo gemakkelijk? God heeft zelf de consequenties genomen van de zondeval. Dat is eigenaardig. De mens zondigt, rebelleert tegen God. En God neemt zelf de gevolgen daarvan op zich. En soms zeggen mensen dan eens van, goh, amai. God is wel een beetje... Een hard God, hè? Een hardvochtig God. Er moet bloed vloeien. En het kan niet zonder. Ook in het Oude Testament al, hè? Er moesten offers gedaan worden, er moesten een heleboel dieren geofferd worden, er moest bloed vloeien. En van, wow, God is toch wel hard. Een God die zijn eigen zoon opgeeft voor mensen die eigenlijk tegen hem zijn. Is dat een God van liefde? Een God die zijn eigen zoon, die hij meest lief heeft, afgeeft voor een hoop mensen die hem eigenlijk niet willen. Is dat een God van liefde? Je denkt, dat kan ik niet volgen, zo'n gedachtegang. Hoe kun je zo zijn? En dan zeg je, God is liefde. Stel eens voor... je bent ouder. En je kind is zwaar ziek. Zeg maar terminaal ziek. Hoeveel zouden die geven om het lijden van je kind weg te nemen? Zouden misschien zelfs niet je eigen leven willen geven in ruil voor? Omdat je dat kind zo graag ziet? Omdat je dat kind het leven wil geven? Dat is de liefde van God. Zijn schepping, zijn kinderen liggen onder de pijn van het van God gescheiden zijn. En God wil zijn leven geven opdat we terugleven. Dat is het wezen van de liefde van God. En dat is niet omdat God dan bloeddorstig is. Het is omdat de liefde van God zo groot is, zo sterk is, dat hij zijn eigen leven geeft in zijn zoon om de mensen die verbinding met God zijn kwijtgeraakt, om die opnieuw tot leven te brengen. Ik heb een tekenbord gezet, omdat ik toch een klein beetje wil visueel maken. Oef. Ik ben een heel slechte tekenaar. Maar ik ga het proberen. Een beetje de essentie van wat er gebeurd is. In het begin heeft God de schepping gemaakt. En stel maar, de schepping is, stel maar een huis. Stel maar, dat is de schepping. God heeft een huis gebouwd, een schepping gemaakt. En hij heeft de mens de heerschappij gegeven. En die deur is een deur, maar eigenlijk is dat een opening. Dat is geen deur die dicht is, dat is een deur die open is. Want er is een constante verbinding met God. De schepping. En God heeft zijn huis verhuurd aan Adam en Eva. En hij heeft gezegd van, kijk, Galle is de huurder van dat huis. Galle mag dat huis gebruiken. Maar doet dat op een beetje op een ordentelijke manier. Goeie huisvader zorgt er goed voor. Zorgt voor die schepping. Dat is wat God gedaan heeft. Maar wat doet de mens door de zonde? Door de zonde maken ze daar een deur die dicht is. We willen God niet. En eigenlijk is dat dom. Want God heeft een huis gemaakt en hij heeft ons als beheerder over dat huis aangesteld. Maar de architect van het huis, hij die de plannen kent, die weet waar alle leidingen liggen, die hebben we buitengesloten. Die mag niet meer in dat huis binnenkomen, want we kunnen het zelf wel. We weten het zelf wel beter. En dat loopt mis. Ik heb het een goeie week geleden nog gehad. Roland deed het nou eens. Ik ben er aan het bricoleren. De waterleidingen worden gelegd. Ik heb ook tegen de muur behangen. Ik ben bezig met prijzen te zetten. Maar ik denk niet lang genoeg na. En ik draai mijn vijs los in de waterleiding. De leiding die dus van de hoofd... De hoofdleiding, bon, ik had het niet moeilijk maken. De hoofdleiding, die de keuken binnenkomt. Ja. Dat was een nieuwe zo'n aluminiumleiding. Vroeger hadden ze van dus ijzeren leidingen. Pff, een vijs gekregen dat er zomaar in. Dat lukte allemaal niet meer tegenwoordig. De kwaliteit is iets minder. Dus pst, pst, pff. Water. Dan zakt de deur de grond. En je oh, alsjeblieft. Ik heb juist giprok gezet, ik heb alles geplakt. We komen er, het komt netjes. Ik kan er bijna gaan wonen. Ja, wat dan? En dat is wat wij doen met de schepping. We prutsen aan de schepping. En we hebben een architect buiten gezet. We weten niet waar de leidingen liggen. We weten niet hoe het marcheert. En we boren en we kappen en we doen. En wij timmeren aan de wereld. En wij gaan de wereld redden. Wij gaan de wereld organiseren. En we doen dingen verkeerd. En het overstroomt en het wordt te warm. Nou, ik weet het niet zeker altijd. En er loopt van alles mis met ons milieu. En er loopt van alles mis in onze verhoudingen intermenselijk. En dan zijn er een hoop mensen altijd die een heleboel filosoferen en die bewijszijden aankomen. Oh, ja, goh, die jongens die al die aanslagen doen, ja, we moeten zorgen voor jobs en we moeten zorgen voor erkenning en we moeten zorgen voor patati patata. Want dat zal het verschil maken. Ik kom uit een tijd van de jaren 60. Love, peace and understanding. All you need is love. Een tijd waar ik in geboren ben. We zijn 50 jaar later, 60 jaar later. Love, peace and understanding. Ha. Zijn we erin geslaagd als mensheid? Zijn we dichterbij gekomen aan de wereldvrede? Naar het verstaan van elkaar? Ja, de islam. Oh, ja. Zijn we zo goed in het verstaan van elkaar, Europeanen? Ik weet het nog niet. Joegoslavië, Kosovo, is niet zo, dat is ook allemaal niet zo lang geleden. Hè? Love, peace and understanding. En de mens die zelf timmert aan de weg. Want, ha, wij gaan dat huis wel, we gaan een prachtig huis van maken. En dat lukt niet. Dus dat huis, dat komt wel langer om meer in verval. Heel die schepping komt van langs om meer in verval. En een architect is buitengesloten. En God ziet dat. God ziet dat zijn huis vervalt. Wat moet God doen? Special forces sturen? Het huis inbreken? Rookbommen binnengooien? Eventuele terroristen in het huis ook maar omver knallen? Is dat wat God doet? Nee, dat doet God niet. Had God het recht ervoor? Ja, God had het recht. God had kunnen zeggen, up, adem en even, oeps, eruit en ik begin van nul. Ik begin opnieuw, ik maak nieuwe mensen die geen fouten gemaakt hebben. Dat doet God niet, zo werkt God niet. God's special forces zijn Jezus Christus. Is liefde. God komt dus niet met geweld. God gaat de wereld niet dwingen om te geloven. God biedt zijn zoon aan, opdat de mens daarin zou gaan geloven. God begint opnieuw en hij bouwt een nieuw huis. Jezus zegt in Johannes 14, 15. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. En God heeft in Christus, een nieuw huis gebouwd. Een nieuw huis. Want God weet dat oude huis, dat is nog de knoppen. Ik begin in Christus en ik bouw een nieuw huis. Maar er is een probleem. En dat is het wezen waarom Christus mens moet worden en moet sterven. Okay. Dus we hebben in Christus een nieuw huis. En alleen als je in dat nieuw huis komt, terechtkomt, heb je een huis dat eeuwig blijft. Deze is in verval en dat wordt langer werken. Dat degenereert, dat wordt niet beter. We kunnen onszelf wijsmaken dat we het beter gaan maken. Maar ik leef nu al een goede 60 jaar. Ik heb het ondertussen niet zien verbeteren. We maken het ons wijs, maar het is niet verbeterd. En ik geloof ook niet dat het verbetert. Je kunt als jonge mensen misschien hopen dat het nog gaat verbeteren. En dat je er zelf aan timmert dat het misschien zal lukken. En er zijn een hoop jonge mensen die daar weer aan denken, buiten de gemeente. Die hopen en geloven en we timmeren aan. Imagine there's no heaven. Imagine there's no religion. Imagine dat er geen landen zijn. Niks om voor te leven en niks om voor te sterven. Niks om voor te leven en niks om voor te sterven. Waar is het mee bezig? Niks om voor te leven? Imagine. Op wegen gelijk als nu, hè, toen in Parijs ook, dan draaien ze Imagine. Maar dat is dan de zalf op de wonden. Droom maar. Droom maar van iets dat toch niet bestaat. Imagine. En we maken onszelf iets wijs als wereld. Imagine. En daar moeten we mee leven, daar moeten we mee doen. Want de wereld heeft geen antwoord. De wereld heeft geen oplossing. Jezus had die oplossing wel. Oeps. Maar er staat hier, want zoals de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding door een mens. Net zoals de dood er is gekomen door een mens, is de opstanding door een mens. Dat is het wezen van het evangelie. De mens heeft God uit zijn gebouw gegooid. En soms zeggen mensen dan zo, als zoiets gebeurt, langs van de week, dan zeggen ze, en waarom doet God daar niks aan? Waarom laat God deze allemaal gebeuren? Want dan is de schuld van God, hè? Als wij prullen en we doen het mis. Als ik in de waterleiding boor, kan ik zeggen, God, waarom laat jij dat toe, dat ik in de water loop? Had eens de plannen bekeken, beste vriend. Had eens in het plan gekeken, hè? Waarom laat God dat toe? God laat het niet toe. God laat het niet toe. Maar het gebeurt toch? Ja, het gebeurt. Er zijn twee dingen die typisch zijn aan God. God is een God van liefde, rechtvaardig, maar een God van genade. En God heeft gezegd, de mens is zondig, gewelddadig zelfs, en daarom beperk ik zijn tijd. Ik beperk hem in tijd. Zodanig dat het niet door blijft gaan dat de mens ongebreideld elkaar kan pijn doen, kan pesten, kan kleineren, schade kan toebrengen. Ik laat het niet toe dat dat oneindig voortgaat. Ik beperk dat. Want ik wil de mensen die misgaan ook de tijd geven om tot inkeer te komen. Net zoals Adam tijd gekregen heeft, krijgen wij allemaal tijd om tot inkeer te komen. En dat is de genade van God. God laat niet alles toe, want daar komt een einde aan. Hij zit er. Er is oordeel. Maar God is ook wel genadig en geeft mensen tijd om zich te herpakken. Om te gaan zien van, ja, ik heb gezondigd. Ik heb fouten gemaakt. Ik moet terug. God is de enige die vergeeft. Dat is wat God wil, dat we daartoe komen. Dus God laat niet zomaar toe. En dan is het tweede aspect van hoe kan God de mens redden, kan God zomaar zeggen van, oké, jongens, we vergeten het. Dat kan niet. Dat kan niet, want de mens heeft zich opgesloten in zijn burcht, waar God niet meer in mag. Hoe kan God de mens redden als de mens op een plaats is waar God niet mag komen? De schepping is, God is buiten de schepping gezet door degene die de sleutels van de schepping gekregen heeft. En soms zeggen mensen wel eens, oh, kijk, ik ben eigenlijk geen slechte mens. Hè. Ik heb nog niemand vermoord. Ik heb nooit gestolen. Ik heb nooit, ik weet niet wat allemaal, van alles niet gedaan. Ik ben een heel brave mens. Dus ik heb eigenlijk geen schuld tegenover God. Wat is mijn schuld? Ik probeer goed te doen voor iedereen. Waarom zou ik schuld hebben tegenover God? Kijk, als jij een huis huurt en je betaalt nooit aan een huisbaas, heb je dan schuld? Ja, dan heb je schuld, dan heb je huurschuld. Dan vermoord je die huisbaas niet en je breekt niet in zijn huis en je zegt heel lelijke dingen over die huisbaas en wat weet ik allemaal nog. En je zegt goed voor de geburen en je doet mee aan het straatfeest en er mogen veel van de geburen bij je in huis komen, maar ik betaal nooit aan de huisbaas. Heb ik dan schuld? Ben ik dan een slechte mens? Ik heb huurschuld. Ik heb huurschuld. En op die manier is elke mens schuldig tegenover God, want wij hebben zijn schepping gekregen en we zetten hem maar uit. En dan kan ik van mijn eigen denken dat ik goed bezig ben, dat ik braaf bezig ben, maar ik heb een huurschuld. Want ik heb Gods schepping gekregen en ik heb God niet geconsulteerd over hoe zou ik dat nu het beste doen. En dat is mijn schuld die we allemaal hebben. Daar kun je niet onderuit. En daarom zijn we in Adam allemaal mee schuldig. Je zegt, wat is Adam zijn schuld? Is Eva zijn schuld? Een beetje de truc van Adam. Van, God, ik niet. Hè. Eva heeft dat gedaan. Hè. Dat is mijn schuld niet. Trouwens, God, jij hebt me Eva gegeven. Hè. Dat is toch wel uw schuld. Dat is uw verantwoordelijkheid. Hè. Ze zijn wij altijd bij. God, ik kan er niet aan doen. Schuld van mijn ouders, de schuld van de omstandigheden, de schuld van mijn collega's. Het is de schuld van ik weet niet wie allemaal. Nooit van mij. Wij doen ons best. Hè? En God zegt van, je hebt die huurschuld tegenover mij. En God wil op een of andere manier die mens terug bij hem brengen. En dan is er maar één manier. Dat is het paard van Troje. Oeps, ik heb hem gedaan. Terug. Kom maar. Toen was ik terugtekenen. Grosso modo. En het paard van Troje. Hè. Ik ben dus niet ik ben geen goede tekenaar. Hè, maar wat simpel voorgesteld. Hè. We willen God er niet in. We willen God niet. En God komt als mens. God komt als mens. En daarom, omdat hij als mens komt, heeft hij het recht om in de schepping binnen te komen. Want hij is mens. En hij kan dus in de schepping binnenkomen. God komt dus niet met macht terug binnen. God komt met liefde binnen. Maar hij heeft het recht. Want hij stuurt een mens. En dat staat er ook in 1 Korinthe. Want zoals door een mens de zonde in de wereld gekomen is, zal door een mens ook de verlossing komen. De opstanding komen. God brengt een mens in de wereld. Die gerechtigd is om in deze schepping te komen. En wat er gebeurde. Die burcht die de mens heeft gebouwd, dat is het dodenrijk geworden. Want ja, God heeft het beperkt in tijd. En die burcht, waar iedereen van sterft en terechtkomt, daar komt niemand in. God kan daar ook niet in. God is er buiten gesloten. God is het leven. En hij kan niet in de dood. Maar Jezus is het paard van Troje. En daarom moet Jezus sterven. Omdat Jezus moet sterven om in het dodenrijk binnen te kunnen. Om daar de doden vrij te maken. En daarom moet Jezus sterven. Omdat hij in het dodenrijk moet binnen kunnen. Niet omdat God zo bloeddorstig is. Omdat God een offer wil zien voor Er moet betaald worden, maar dat is dikwijls wat we als evangelie verkondigen. Ah ja, maar ja, Jezus is de losprijs voor onze zonde. Ja, dat is een stuk waar. Hij is de losprijs voor mijn zonde, maar hij moest sterven omdat hij zou binnen kunnen in de dood. Anders kan hij er niet binnen. En op die manier is Jezus het paard van Troje. Hij is de mens die sterft en die mag, die moet toegelaten worden in het dodenrijk. En Satan zat er echt niet op te wachten. Hè? Als de fariseeën roepen aan Jezus van kom van het kruis af, dat is omdat Jezus niet in het dodenrijk zou terechtkomen. Omdat Satan wel wist van, oh, als dat gebeurt, dan is het om zeep. Einde van mijn koninkrijk. Satan is niet de oorzaak van de dood van Jezus. Dat is niet waar. God heeft zelf de verantwoordelijkheid genomen. Satan heeft de mens misleid. En we denken zo dat Satan dan veel controle heeft. Maar als Jezus dan uit het kruis gevoerd wordt en geslacht wordt, om het dan maar zo maar te zeggen, dan is Satan de controle kwijt. Hè? Want God, eigenlijk wil Satan niet. Die wil niet dat Jezus sterft. Maar hij heeft de mens niet meer onder controle. Hij heeft de mens zo rebelleren tegenover God, maar hij heeft niet de totale controle. Laat u niks wijs maken, Satan heeft niet de controle. Soms dichten we Satan meer macht toe dan dat hij eigenlijk heeft. We zijn banger van Satan dan we moeten soms. Satan heeft niet de controle. Jezus heeft de controle. Jezus heeft gezegd van, ik heb de macht om mijn leven af te leggen en ik heb de macht om mijn leven terug op te nemen. Satan heeft daar geen macht over. Ik heb van de week gelezen dat Jezus zegt van, en Satan heeft geen macht over mij. Johannes 15. Satan komt en heeft geen macht over Christus. Want Christus is overwinnaar. Vanaf het beginpunt tot aan het eindpunt. Christus is overwinnaar. En dat is de macht van het evangelie. Satan geeft de illusie aan de wereld dat hij macht heeft. Satan probeert ook ons wijs te maken dat hij macht over ons heeft. Maar hij heeft die niet wezenlijk. Laat het niet toe. Laat het u niet wijs maken. Ga staan in de overwinning die Christus behaalt. Want hij heeft de overwinning behaald. En hij wil dat we in die paasoverwinning gaan staan. Paulus zegt in de Filippense brief, opdat ik deel zou krijgen aan de kracht van de opstanding van Christus. Kun je dat voorstellen? God geeft ons deel aan de kracht van de opstanding van Christus. Dat is niet alleen dat God zo'n soort check uitschrijft en nu is uw schuld betaald. Dat is uw ticketje. Nee. We krijgen in Christus deel aan de kracht van de opstanding. En die kracht van de opstanding is niet alleen voor straks, van oh, straks als ik sterf, dan zal ik bij Jezus zijn. Amen. Ik zal bij Jezus zijn. Maar het is nu. Ik mag met Christus leven. En dat is de kracht van het evangelie. Jezus is niet alleen maar gekomen om een soort loskoopoffer te zijn. Dat was Goeie Vrijdag genoeg geweest. Want dan is de schuld betaald. Op het kruis is de schuld betaald. Maar wat zit ermee dat je dood bent, maar je hebt geen schuld niet meer? Je hebt geen schuld tegenover God, maar je is wel dood. En daarom is er ook de opstanding. Opstanding in Christus. God is verder gegaan en heeft gezegd van het leven, dat is wat ik u geef. Christus is gestorven, de mens Christus is gestorven voor ons, is in het dodenrijk gekomen. En het dodenrijk heeft geen macht over het leven. Hij is als mens binnengekomen, als gestorven mens binnengekomen. En dus moest het dodenrijk hem toelaten. Maar dan stond er in Efeze dat Jezus de gevangenis gevangen genomen heeft. Ziet dat het dodenrijk is in de macht van Jezus. En hij heeft de grendels eraf gehaald, de poorten opengegooid en iedereen die wil, die kan eruit. Jezus is de weg. Jezus is het leven. En iedereen die het gelooft, die kan eruit. Sleurt Jezus u eruit? Nee. Maar hij zegt wel, de deur is open. De weg is vrij. En dat is waar Pasen over gaat. En daarom is Jezus gestorven en daarom is Jezus opgestaan. En het is meer dan een losprijs. God geeft ons het leven van Christus. Paulus zegt in de Galatenbrief, met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat is wat God wil. Maar niet meer ik, Christus leeft in mij. En dat is de paasboodschap.